Eigenlijk het grote verhaal is dat het Drents plateau, het zand, dat dat een heel oud landschap is wat in de prehistorie al bestond. Maar dat de Wolden, zowel aan de noordkant van Drenthe als aan de zuidwestkant, is een ontwikkelingsgebied uit de middeleeuwen. Waar projectontwikkelaars en ook dit soort grote families de boel hebben geregeld. En dat is een soort van nieuwe economie geweest. Een gigantische ontwikkeling geweest waar duizenden kolonisten op af zijn gekomen, waar landbouwgrond is gemaakt en wat uiteindelijk over dat oude zandgebied heen is gegaan.
Projectontwikkelaars, grote families en een nieuwe economie. Je hoort professor Theo Spek, hoogleraar landschapsgeschiedenis, over de heerlijkheid Ruinen. Maar liefst 6 eeuwen zwaarden de heren van Ruinen hier de scepter. En dat betekende economische welvaart in een adellijke omgeving. Je luistert naar een podcast van Drenthe Toen over het onlangs verschenen boek De Heerlijkheid Ruinen. Historische studies naar de middeleeuwse nederzettingsontwikkeling, veenontginningen en rechtsverhoudingen in Zuidwest-Drenthe. Geschreven en samengesteld door rechtshistoricus Bart Wever en professor Theo Spek. En aan hem vroeg ik, Sophie Timmer, wie waren nou die heren van Ruinen?
Ja, de heren van Ruinen waren de enigen in het bisdom Utrecht die hun eigen heerlijkheid hadden. Die hadden een eigen rechtsgebied waar de bisschop eigenlijk niet zo heel veel te vertellen had. Dat is al uniek. Maar dat kwam omdat zij hele machtige ridders waren. Dat was een adellijke familie die we plotseling in de 12e eeuw, 1139 worden ze voor het eerst genoemd. Dan zijn ze er in één keer. En dan blijken die mensen in Zuidwest-Drenthe in Ruinen te zitten. Daar hebben ze een kasteel en een kerk en later ook een klooster. Ze bouwen in 1 eeuw tijd bouwen ze 80 boerderijen bouwen ze daarop. Dat is ongekend groot. Dat is. En daardoor hadden ze een soort eigen machtspositie en hebben ze ook een enorme rol gespeeld in de hele regio. Dus dat waren ridders van een bepaalde familie die een aantal geslachten dat hebben volgehouden en die uiteindelijk opgesplitst zijn omdat er, ze hadden op een gegeven moment 4 kinderen en die moesten allemaal een deel van de buit krijgen, zeg maar. Dat is bij erfenissen ging dat toen zo. En dan krijg je zelfs 4 kastelen in die buurt van alle kinderen een eigen kasteel, bij wijze van spreken. En dan splitst het wat uit en dan gaat die macht van de Van Ruiners een beetje terugzakken. Maar ze waren immens groot en ze hebben dus de hele streek rond Ruinen, maar ook heel Zuidwest-Drenthe, is enorm door hun beïnvloed. Dus dat is voor Drenthe een heel groot verhaal. En dat maakt ook weer onderdeel uit van een veel groter Nederlands verhaal van hoe we in de middeleeuwen de veenmoeras hebben ontgonnen in Nederland en hoe dat belangrijk is geweest voor de Nederlandse samenleving.
Ja, belangrijk voor de Nederlandse samenleving, belangrijk ook voor de rijkdom in Nederland. Dat veen, dat daar eeuwenlang waren dat moerassen waar niemand naar omkeek.
Ja, we hadden in Noord-Nederland hadden we het zand, dat was het Drents plateau met allemaal zanddorpen. We hadden de klei, dat is langs de Waddenkust met de terp en de wieren. En je had daartussen enorme venen, die de Wolden werden genoemd. Wolden betekent wildernis, dus het waren veenwildernissen, kletsnatte moerassen. Niemand deed daar iets, een beetje vissen, een beetje jagen, maar voor de rest kwam daar niemand. Totdat ze ergens in de 11e, 12e eeuw, dus in de middeleeuwen, dachten van, dit is een grote kans. Als we dit weten te ontginnen, dus ontwateren, sloten maken en landbouwgrond van maken, dan hebben we een enorm verdienmodel. En we denken tegenwoordig dat de grote ridders van die tijd, die dus in Zuidwest-Drenthe zaten, in de kop van Drenthe, maar ook in andere delen in Noordwest-Overijssel, dat die daar enorm van geprofiteerd hebben. Die ridders waren er niet geweest als ze dat economische verdienmodel niet hadden waarmee ze zo rijk zijn geworden en zo machtig zijn geworden.
Ze hadden dus ook de kennis in huis en de mensen om zich heen die dat wisten en die ook wisten hoe je moest ontginnen bijvoorbeeld.
Ja, dat is wel een van de raadsels. Van overal in Nederland en ook in Noordwest-Europa worden diezelfde technieken toegepast. Je moet een lange sloten graven, smalle kavels maken van die strokenverkavelingen die je nu in de veenweidegebieden ziet. Maar je moet dat waterstaatkundig allemaal weten te bedenken. En er moeten dus ingenieurs zijn geweest die werden ingehuurd. Die worden ook wel soms genoemd in archieven. Die worden locatoren genoemd, locatores. En die worden in heel Europa genoemd, maar ook hier. En dat betekent waarschijnlijk dat inderdaad zo'n machtige ridder die dus het recht had op een bepaald gebied, bijvoorbeeld de heren van Ruinen, hadden heel Ruinerwold in handen, een enorm veenmoeras. En die hebben daar met een locator, met een ingenieur en met waarschijnlijk heel veel kolonisten, hebben die dat project gedaan. Die hebben dus het hele Ruinerwold in 1-2 eeuwen ontgonnen, dat staat ook in dit boek, en hebben daar ja, een enorm vruchtbaar landbouwgebied van gemaakt. En dat leverde geld op bij de Vleet. Want die landbouwers die daar zich vestigen, die kolonisten, die families, die moeten eerst zeg maar heel hard werken om dat gebied te ontginnen. En dan heb je, dat is de tegenprestatie, dan krijg je een vrij familiebedrijf waar je alleen maar één keer per jaar nog wat pacht moet betalen aan de heer Van Ruinen. En ja, als dat honderden boerderijen zijn, dan komt bij die heer Van Ruinen komt het geld bij de Vleet binnen.
Ja, want wie denkt dat ons belastingstelsel ingewikkeld in elkaar zit, of ons erfrecht, die moet dus in de 12e eeuw of de 13e eeuw gaan kijken hoe dat bijvoorbeeld bij deze groot grondbezitters was geregeld, want dat is taaie kost.
Ja, dat klopt. Dat is ook wel het vakgebied van Bart Wever, de man die dit boek heeft gemaakt. Rechtsgeschiedenis, dat is heel ingewikkeld in de middeleeuwen, omdat elk gebiedje zijn eigen recht had. En er waren zoveel soorten recht ook, of je nou leenman en leenheer was, of dat je tijnsen had, omdat je een hof had, een centrale hof met allemaal belasting eromheen. Al die landbouw, heel veel belasting ging natuurlijk ook in natura, dus in producten. Je moet bijvoorbeeld in de veenweidegebieden moet je vaak in boter, tonnen boter betalen, of in potten honing en zo. Dat staat allemaal in de... En als je akkerbouwer bent, dan moet je in graan betalen.
En degene die boven jou staat en jouw bescherming biedt?
Ja, dat is vaak het systeem, hè. Je hebt een grondheer, bijvoorbeeld een adellijke familie, of de bisschop zelf, of een kapittel uit Utrecht of een klooster. Die is jouw grondheer. Daar moet je aan betalen en daar val je ook onder. En soms waren mensen ook echt horig, dus die waren lijfeigenen. Zelfs hun lichaam was eigendom van die grondheer. Maar de tegenprestatie is dat je bij een community hoorde, bij een gemeenschap, en dat je beschermd werd. Dus het is niet per se zo dat een horige nou een heel slecht leven had. Het waren vaak goed lopende bedrijven met een normaal inkomen.
Ja, want die heren Van Ruinen die hadden niet alleen, zoals de naam al zegt, in die omgeving grond en goederen, maar ook bijvoorbeeld in Noord-Drenthe. Ik las iets over een boerderij met horigen.
Ja, ze hebben eigenlijk in heel korte tijd hebben ze 80 boerderijen in de omgeving van Ruinen, in de wijde omgeving, eigenlijk zeg maar Zuidwest-Drenthe, opgebouwd. Ze hadden 4 kerken in handen waar ook inkomsten uit voortkwamen. Ze hadden ook gronden in Twente, in de buurt van Borne. En ze hadden inderdaad in Noord-Drenthe ook. Dus die hebben gewoon stap voor stap. Ja, dat is trouwens ook, dat kan je ook zo goed leren van die middeleeuwen. Je moet slim trouwen altijd. Je moet een vrouw of een man zien te vinden met heel veel grond. En daar moet je natuurlijk. En dat waren allemaal gearrangeerde huwelijken. Bart beschrijft dat ook heel mooi, hoe dat generatie op generatie ging. En je ziet dat men door slim te trouwen heel veel grond bezit. En ook wel door die nieuwe ontginningen. Ja, dat zijn twee modellen waarmee ze gewoon heel groot zijn geworden. Daarnaast hebben ze het klooster Ruinen opgericht naast de kerk, wat later naar Dikningen is verplaatst. Dat is een van de belangrijke kloosters van Drenthe geweest. Die hadden ook weer eens 30 boerderijen. Dus dat is samen 110 boerderijen. Met alle grond die erbij komt en met alle inkomsten, met alle producten. Dus dat is immens geweest. Dat is een imperium wat ze opbouwen. En ik denk dat ze daar ook die heerlijkheid aan te danken hebben. Dat de bisschop dacht van nou, dat zijn zulke machtige mensen. Die kan ik beter hun eigen gebied geven. En dat toelaten. Want dan heb ik er meer aan dan dat ik er ruzie mee ga maken.
Een heerlijkheid is een soort rechtsbegrip. Een groot stuk land waar jij de scepter zwaait.
Ja, dat is vooral een rechtsgebied. Dus je hebt een grens, die is ook bekend van waar die. Er zijn meerdere dorpen die daar binnenvallen. En ook Ruinenwold valt daaronder. Daar heb jij de rechtsmacht eigenlijk. Dus daar heb je ook de hogere rechtsmacht. Dus betekent dat je niet de landsheer, de territoriale heer, zoals de bisschop van Utrecht, daar aan de macht is. Maar daar is gewoon echt de heer Van Ruinen aan de macht. Ja.
Het heeft lang geduurd. Overigens, die familiebanden moeten we niet al te nauw nemen. Want het is natuurlijk wel eens voorgekomen dat een familietak uitstierf en een ander het overnam. Maar het heeft maar liefst 6 eeuwen geduurd. Die heerschappij van de heren Van Ruinen. 6 eeuwen.
Ja, dat is ontzettend. Maar dat komt ook omdat het zo'n massief bezit is, wat je niet zo gauw wegkrijgt. Maar door verervingen, dat is natuurlijk de andere kant van. Ja, je kan slim trouwen om dingen bij elkaar te krijgen. Maar je kan ook te veel kinderen hebben die allemaal een deel van de erfenis moeten hebben. En dat is bij de adel altijd wel een groot probleem geweest. Dat je door verervingen splitsingen krijgt van het bezit. Bijvoorbeeld in Ruinen was er op een gegeven moment de vierde generatie was dat. Die had 4 kinderen die allemaal een recht op de erfenis hadden. Mannen, vrouwen. En die moesten dan eigenlijk allemaal hun eigen kasteel hebben. Natuurlijk, het was wel zo dat de oudste, die kreeg eigenlijk het bezit, maar die moest dan compenseren, uitboedelen noem je dat. Die moesten wel die broers en zussen flink betalen, waardoor je toch heel veel verlies draait, zeg maar. En dat is later ook meerdere malen gebeurd. Dus daar komen er, ja, het splitst uit. En door splitsing verlies je steeds meer bezit.
Ja, ik heb trouwens begrepen, maar ik hoor je nu een paar keer zusters en vrouwen zeggen, dat je als vrouw minder goed af was, maar ook als je bijvoorbeeld veel broers voor je had.
Ja, dat is vaak wel zo. Dat is trouwens in de adel wel veranderd in Nederland. Tot de 11e eeuw was dat niet zo. Mannen en vrouwen werden precies op dezelfde manier bij erfenissen behandeld. Maar daarna dachten ze van dit gaat te snel. We kunnen dat zo niet opbouwen. En dan hebben ze een systeem waarin meestal de oudste broer alles krijgt. Dat was bij boerderijen, bij boeren trouwens ook zo. Hè? Dat is een bepaald erfrecht. Dat je zegt van nou de oudste krijgt de boerderij en alles. En die moet zijn jongere broers en zussen moet je uitboedelen. Maar bij vrouwen was het toch ook vaak wel de bedoeling van ga maar leuk trouwen met een andere leuke boerenzoon. Of een, in de adel dan met een aantrekkelijke mannelijke edelman. Want dan, ja, dat is goed voor onze familie en ook goed voor jouzelf. Dan heb je gewoon een bezit van elders.
Ja, en dan vermeerder je bezit ook.
Ja, maar het is wel zo dat vrouwen altijd wel, ook in de Van Ruinense familie, dat die altijd wel een flinke erfenis hebben gekregen. Hoor. Alleen minder dan mannen. Ja.
Of naar het klooster gingen.
Ja, dat is ook een punt, want de topkloosters in Nederland die bestonden vaak uit de tweede en derde en vierde kinderen van, of het nou mannen of vrouwen waren, van de adel. En dat zag je natuurlijk ook in de katholieke wereld later in Brabant en Limburg, dat vaak ook de tweede of de derde, een van de kinderen van het gezin, ging vaak het klooster in.
Ja, en ik heb altijd het gevoel, maar misschien voel ik dat verkeerd, dat zij niet werden geroepen door God, maar dat ook een goede parkeerplaats was voor deze nakomelingen.
Ja, dat denk ik zeker. En dat geldt ook voor Dikningen. Dat is ook wel bekend dat daar gewoon echt. Ja, het was ook een elite kwestie. Hè? Zo'n klooster moet je niet denken dat er allemaal gewone boertjes in zitten. Nee, daar zaten de rijke kinderen van de elites. Ook in heel Europa was dat zo hoor. Dat is niet bij alle kloosters zo, maar hier was dat wel zo. Dus het waren adellijke jofferen, zoals dat wordt genoemd, die daar op een heel hoog niveau. Die waren goed opgeleid, die hadden ook geld van huis meegekregen. Want als je dan intreedt in zo'n klooster, dan gaat er ook een bepaalde som gaat mee van de ouders. En dat waren ook mensen die ook een hoog intellectueel niveau hadden. Dus die kloosters waren niet voor niks ook broedplaatsen van kunst, van cultuur, van literatuur. Maar ook van ingenieurskunst. Hè.
Ook hier bij ons, zeg maar.
Ja, zeker. Ja, dat denk ik wel. Alleen, ja, er is heel veel van verloren gegaan. We hebben gewoon heel weinig archieven, waardoor je dat nooit helemaal precies weet. Maar indirect weten we dat wel, ja.
Ja, het gaat hier natuurlijk ook om particuliere families. Als het om de kerk gaat, dan is dat allemaal veel beter bijgehouden in de afgelopen eeuwen.
Ja, de kerk houdt zijn bezit wel vast. Die heeft geen erfenis. Hè? Dat erft gewoon wel natuurlijk op de volgende pastoor en het kerkbestuur. Maar ja, dat is wel waar. Ja, dat het kerkelijk bezit, dat noemen ze de dode hand, in de dode hand. En dat geldt ook voor kloosterbezit. Dat bouwt zich op. Nou, dat zie je met het klooster Dikningen ook. Hè, dat is oorspronkelijk van de Van Ruinens, eigenlijk een huisklooster. Het eerste in Noord-Nederland. Hè? Veel ouder dan de kloosters in Groningen en Friesland. Dat is ook zo bijzonder. 1141 wordt dat voor het eerst genoemd, dat klooster. En ja, dat is ook iets heel bijzonders, dat zo'n familie zo'n klooster sticht. Maar ja, later wordt dat ook een soort eigen imperium die de boel vasthoudt en uitbouwt. Ja, totdat dan natuurlijk de hervorming komt, want dan zijn de kloosters in Nederland een sigaar.
Die heren van Ruinen hebben het lang volgehouden. Het begint dus in 1139, wat we weten, misschien begint het wel eerder, met Otto. Ik ben even zijn achternaam vergeten. Van Ruinen, ja, natuurlijk. Dan misschien heeft hij nog wel meer namen. Goed, het bezit is verspreid over heel Drenthe. En dan ga ik even met 7 mijlslaarzen door de tijd. 1766 eindigt het. Waarom? En hoe?
Ja, dat moet ik zeggen dat ik me dat niet helemaal meer herinner. Maar uiteindelijk is het in een Duitse tak terechtgekomen. Het wonderlijke is dat Bart Wever ook in een Duits kasteel nog allerlei archieven van de Van Ruinens heeft aangetroffen. Want daar waren de archieven uiteindelijk naar meegenomen door een van de laatste Van Ruinens. Maar het komt vooral door trouwen en ook door vrouwen in de familie. Als je alleen maar vrouwelijke erfgenamen hebt, dan trouwen ze met een leuke Duitse edelman. Hè? Dat kan allemaal heel romantisch zijn en heel mooi. Maar dan is het bezit weg, weet je wel. Dan neemt die vrouw gewoon die heerlijkheid mee of de goederen die er nog zijn.
Ze hadden gewoon het erfrecht moeten herzien, drastisch.
Ja, eigenlijk wel. Ja, als het eerlijk tussen man en vrouw was geweest, dat de oudste dochter, als er alleen dochters waren, als die de boel hadden geërfd, dan was het beter in stand gebleven. Maar vaak zie je dat via de vrouwelijke lijn het goed verdwijnt. Dat gaat dan in ander bezit. En in dit geval is dat dus naar een Duitse familie gegaan. Ja.
Wat is er nu nog te zien, te beleven in het landschap van de heerlijkheid Ruinen?
Ja, er zijn een aantal. Kijk, vroeger was er een groot kasteel, wat de Oldenhoven heette, waar nu Oldenhaven ligt. Dat is net iets ten zuidwesten van Ruinen. Maar daar ligt nu een boerderij op de plek van het kasteel. We hebben daar boringen een keer gedaan en toen bleken de grachten daar nog te liggen. Maar je ziet niks meer van het kasteel. Dat is heel jammer. Het centrale, de Brink van Ruinen, wat altijd de Brink wordt genoemd, dat is eigenlijk helemaal geen Brink volgens Bart. Dat is een marktplein wat voor het huis lag, voor de oude hof van, want vroeger woonden de Van Ruinders naast de kerk. De kerk, de hof en later het klooster lagen daar aan een marktplein met allemaal kleine huizen eromheen. Een vierkant plein, het is ook niet echt een klassieke Brink, maar het is een vierkant plein. Dat is een doelbewust door de heren Van Ruinen gestichte marktnederzetting om ja, de markt aan te trekken. Want dat hoort ook bij die machtspolitiek van je moet ook handel proberen te bevorderen.
De dus markt aantrekken, dat moet ik echt letterlijk nemen als ja. Daar kwamen handelaren met hun goederen, ja. Met hun waren om elkaar te ontmoeten en ja. De plaatselijke ja. Bevolking.
Absoluut. Dat is in de 12e, 13e eeuw was dat een soort economisch zwaartepunt. Het wonderlijke is dat Meppel later die rol heeft overgenomen. Want Ruinen ligt eigenlijk strategisch niet gunstig. Een klein riviertje, de Ruiner A, waar ook dat kasteel aan lag. Dus het ligt eigenlijk niet zo gunstig. Meppel ligt veel beter. Dus Meppel is eigenlijk de logische opvolger geworden als handelsnederzetting, als belangrijke. Maar dat is pas veel later. Maar goed, dat is ook iets wat je ziet. Wat je ook ziet is de ontginningen van Ruinerwold. Die enorme lange nederzettingen langs de Dr. Larijweg en zo. Al die landbouwgrond die daar ligt is allemaal door de Van Ruiners ontwikkeld. En ze hebben ook langs de Reest en overal boerderijen. Het hele buitengebied van Zuidwest-Drenthe stikt het van de boerderijen die onder leiding van de Van Ruiners zijn ontgonnen. Dus eigenlijk is die hele streek helemaal vol met relicten van de Van Ruiners. Alleen jammer dat dat kasteel er niet meer staat. Want dat was het meest tastbare geweest. En nu denkt iedereen dat Ruinen een gewoon Drents dorp is, een Drents S-dorp, maar dat is het eigenlijk helemaal niet. Het is een adellijk dorp met een heel bijzonder verhaal.
Ja, het volledig in de vergetelheid is geraakt.
Ja, dat is wel jammer. En ik denk dat dat ook komt omdat die rijkdom weg is. Het klooster is verdwenen. Dat is trouwens later bij Dikningen ook alweer verdwenen. Dus je hebt dat mooie klooster niet meer, wat er ooit was. Je hebt de kastelen die er lagen, die zijn er niet meer. En dan blijven de boerderijen over. En dat wordt dan niet bijzonder gevonden. Terwijl daarachter toch wel een heel bijzonder verhaal zit. Ja.
En het is ook te lang geleden om nog gefrustreerde nazaten te hebben die graag bezit terug willen vorderen of zo. Dat is ook allemaal verwaterd. De herinnering is er nu in dit boek, maar voor de rest heeft niemand het erover.
Nee, dat klopt. Het is in de 18e eeuw, dus eind 18e eeuw, dat is al 250 jaar geleden, is het over de kop gegaan, zeg maar. En ja, dat is te lang geleden. Er zijn te veel nieuwe dingen gebeurd. En nu is Ruinen wel weer een gewoon Drents dorp, zou je kunnen zeggen. Ja.
Hoe belangrijk zijn de heren van Ruinen geweest voor de ontwikkeling van dit deel van de wereld?
Nou ja, ik denk dat ze in Zuidwest-Drenthe zijn ze gewoon bepalend geweest. Dus niet alleen Ruinen en Ruinerwold, maar de hele regio. Want eigenlijk het grote verhaal is dat het Drents plateau, het zand, dat een heel oud landschap is wat in de prehistorie al bestond. Maar dat de Wolden, zowel aan de noordkant van Drenthe als aan de zuidwestkant, is een ontwikkelingsgebied uit de middeleeuwen. Waar projectontwikkelaars en ook dit soort grote families de boel hebben geregeld. En dat is een soort van nieuwe economie geweest. Een gigantische ontwikkeling geweest waar duizenden kolonisten op af zijn gekomen, waar landbouwgrond is gemaakt. En wat uiteindelijk zowel de noordkant als de zuidwestkant over dat oude zandgebied heen is gegaan. Er zijn veel hogere bevolkingsaantallen in Zuidwest-Drenthe gekomen. Een moderner boerenbedrijf, een florerende economie. Dus eigenlijk de achterstand die wildernissen eerst hadden, is in een enorme voorsprong geëindigd. Als je naar het boek van Jan Bieleman kijkt over de landbouwgeschiedenis van Drenthe, die zegt ja, dat zuidwesten van Drenthe, daar wonen veel meer mensen dan in de rest van Drenthe. Daar wordt veel meer geld verdiend. Dat is gewoon de motor van de economie, zeg maar. En dat geldt een beetje in de kop van Drenthe ook. Rode, Pijzen, Eelde, die hoek met al die natte veenontginning, ook Wolden allemaal. Dat is ook een florerend gebied geworden. Dus in de middeleeuwen is een soort van Witjaswoender gebeurd. Er is onder leiding van die elite is er een enorme inhaalslag gepleegd. En zijn de venen minstens zo belangrijk als het zand geworden.
Waar pioniers?
Echt, ja, heel erg. Ja, ik zie het ook echt vergelijkbaar met Amerika in de 19e eeuw en de 20e eeuw. Er zijn mensen die denken van daar liggen enorme kansen, wij gaan daarvoor. Er zijn kolonisten bij de Vleet. Waar ze allemaal vandaan komen weten we niet eens. Want er zijn gewoon duizenden mensen uit andere streken naar dat nieuwe beloofde land gekomen. En hebben daar ook een bestaan gevonden. Maar wat ze heel slim deden, en dat hebben ze in de rest van Europa soms ook gedaan, is je wordt als kolonist getrokken met de belofte, je moet heel hard werken. Om die ontginning te doen. Maar daarna is het jouw vrije eigen familiebedrijf. En dat zijn flinke bedrijven geweest. Dus je krijgt er ook iets voor terug. En dat heeft heel erg mensen aangetrokken. Dat is de manier om in een wereld waarin eigenlijk iedereen horig was. Hè, waarin eigenlijk mensen heel onvrij waren. Om mensen te trekken. Dus dat is blijkbaar gelukt, dat model. Ja.
Moeten we daar maar eens aan denken als we op een terrasje gaan zitten op de Brink in Ruinen. Voor een cappuccino, ja.
Nou, dat doe ik zelf ook altijd. In een van de mooie cafés daar, dan denk ik aan dit verhaal. Ja, het is heel bijzonder. En alleen, ja, ik zei ook tegen de mensen van de Historische Vereniging in Ruin, of de Stichting Historie Ruin heet, dat ik zeg, jullie hebben eigenlijk een veel bijzonderder dorp dan je misschien zelf wel weet. Maar dat weten ze ook voor een deel wel. Maar ik denk wel dat met dit boek dat wat duidelijker nog wordt. Ja, dat wat expliciet. Het is ook heel goed uitgezocht nu.
Je luisterde naar een podcast van Drenthe Toen over de heerlijkheid Ruinen. Aan het woord was professor Theo Spek over het onlangs door erfgoeduitgevers uitgegeven boek over de heerlijkheid Ruinen. Al onze podcasts zijn te vinden op de diverse podcast-apps en op de website van RTV Drenthe. rtvdrenthe.nl/drenthetoen. Laat ook eens achter in de comments wat je ervan vond. Alvast bedankt.